7:30 zouden we beginnen en dat is het al even geweest. Laat ik onze dominee verontschuldigen. Het zal u allen duidelijk zijn waarom hij vanavond niet in ons midden is. Misschien was hij wel veel liever hier, maar zijn taak ligt vanavond en deze week. En toch nog in andere weken op een andere plaats, namelijk in Nunspeet bij de generale synode. Zo straks zal de voorzitter van de zendingscommissie de leiding van deze avond nemen. Daarvoor zingt en al voordat we samen zingen, de vers. We lezen een gedeelte uit Gods woord en we doen dat uit het begin van de Bijbel, Genesis 3. We lezen samen enkele versen uit Genesis 3. Vanaf het eerste vers. De slang nu was listiger dan al het gedierte van het veld, het welk de Heere God gemaakt had. En ze zei tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, van alle bomen, van de vrucht der bomen, deze hof zullen, de vrucht van de boom die in het midden van de hof is, heeft God gezegd, ge zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat ge niet sterft. Toen zeide de slang tot de vrouw, gijlieden zult de dood niet sterven, maar God weet dat ten dagen als ge daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden. En ge zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En ze nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook haar man met haar, en hij at. Toen werden hun beide ogen geopend en ze werden gewaar dat ze naakt waren. En ze hechtten vijgenboombladeren samen en maakten zich schorten. En ze hoorden de stem van de Heere God, wandelende in de hof aan de wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God in het midden van het geboomte des hofs. En de Heere God riep Adam en zei tot hem: waar zijt gij? Tot zover. Ik zei het begin van de Bijbel, Genesis 3. Maar het is niet helemaal het begin en dat weten we allemaal, Genesis 3. Daarmee begint de Bijbel niet. We beginnen, dat weten jongens en meisjes ook, het begint met Genesis 1. Dat God alles gemaakt heeft. De eerste tot en met de zesde dag. En het was goed. Het was zeer goed. En Genesis 2 vertelt ons dat God man en vrouw gemaakt heeft. En dat die man en die vrouw volledige, zuivere gemeenschap met hun schepper hadden. Het kwaad was er niet. De zonde had zijn intree in de wereld nog niet gedaan. Maar dan komen we bij Genesis 3. Het is bekend, we weten het. Maar eigenlijk, telkens wanneer we dit schriftgedeelte lezen en overdenken, dan moet er toch eigenlijk een schok door ons heen gaan. Dat diep trieste gebeuren. Dieper, triester is er niet dan wat we hier gelezen hebben. Het dieptepunt. Zij nam van zijn vrucht. En dan die twee woordjes. En af. En daarmee had de zonde zijn intree in de zuivere wereld gedaan. En ook de duisternis. Ze gaf ook haar man met haar. En hij af. En zo zijn we allen onder de zonde besloten. En dan tekent het vervolg ons hoe het leven op de aarde dan is, nu is. Want wat gebeurt er? Adam en Eva, ze zien de werkelijkheid onder ogen. Ze kennen inderdaad goed en kwaad. Zoals in de naam van de boom al besloten was. Goed en kwaad. Ze kenden het. Voorheen kenden ze wel het goede. Maar niet het kwade. En dan vluchten ze. Ze vluchten. Want ze zien onder ogen wat het betekent. Maar dan gebeurt er wat. Dan komt God. Dan zoekt God de mens. Dan gaat God op pad. Om de mens te zoeken. En hij spreekt. Want ze hoorden de stem van de Heere God. Wandelend in de hof. En dan spreekt de Heere. Adam. Waar zijt gij? Staat er nog korter. Waar zijt gij? God riep Adam en hij zei, waar zijt gij? En dan vragen we ons af, natuurlijk, we weten, we kennen deze geschiedenis, maar wat komt God doen? Als God na de diepe val van de mens, die mens gaat zoeken, gaat opzoeken, wat gaat God dan doen? Ja, eigenlijk kan het niet anders. Het kan niet anders. Dan dat hij komt doen wat hij gezegd heeft. Wat had hij gezegd? Als je van deze boom eet, zul je de dood sterven. Kan niet anders. Dat komt God doen. Hij komt vergelden. Hij komt, ja, zeker de mens zoeken, maar hij gaat zijn eer zoeken. Nu zal het gebeuren. Nu zal die mens ook gevonden worden. Tot Adam zegt hij, heb je soms van die boom gegeten? En tot Eva zegt hij, wat is dat, dat je gedaan hebt? God gaat niet om de zonde heen. Hij spreekt de mens aan, in zijn zondig bestaan. Het vonnis, het moet erkend worden. Maar dan wonder, een wonder, het wonder der wonderen. God voert het niet uit. Hij voert het nog niet uit. Als de Heere gaat spreken, mens, waar ben je? Daar in die situatie van de duisternis. Dan gaat hij een woord van leven spreken. In die situatie van de dood. Gaat hij een woord. spreken van licht en leven. In het verloren paradijs spreekt God een woord van leven. Hij zegt, ik ga vijandschap zetten. Ik ga een scheiding maken tussen het beginsel van de boze en het beginsel van mij. Het zaad van de boze en het zaad dat ik verwekken ga. Even twee lijnen, kort. Twee lijnen hieruit, lijnen naar ons. Allereerst deze lijn. Als we Genesis 3 lezen, dan gaat het om ons. Laat dat duidelijk zijn. Om ons, zoals we hier zitten. Ook om de jongens en meisjes, dan gaat het om ons. Ons leven is hierin getekend. Gevallen. En vluchtend voor God. Wegvluchtend van de ontmaskering van ons leven. Zo'n God, zo'n heilige God, kunnen wij niet onder ogen komen. Dat is het ene. Maar ook dat andere. God spreekt. Laat ik dan de lijn doortrekken naar het onderwerp van vanavond. God spreekt. Dat moet ons een wonder zijn. Dat God begonnen is te spreken na de zondeval. Dat hij niet zonder te spreken dat vonnis ook uitgevoerd heeft. Maar dat hij is gaan spreken. Tweevoudig, tweevoudig. Jawel, hij ontmaskert de daad van de val en de situatie van de val. Maar ondanks dat spreekt hij een woord van leven. En zo mag het nog voortgaan. Dit is eigenlijk de eerste prediking geweest in een verloren wereld. Ook het eerste evangelisatiewoord. Een evangeliewoord. Mens, waar ben je? God roept hem tevoorschijn. Om hem aan te wijzen wat hij is. Zondaar. Maar om die zondaar bekend te maken met zijn evangelie. God roept mensen uit hun schuilplaatsen. En dan betreft dat wereldwijd. Want we hebben het gezongen. Gij volken hoort. Wereldwijd. En ieder in eigen situatie. Dan mag het werk van de zending gebeuren. Dan mogen mensen die eigengemaakte goden dienen, ontmaskerd worden, maar ook geroepen worden tot erkenning van die God die ook hun schepper is. Dan mogen ook mensen in Rooms-Katholieke landen aangewezen worden en getrokken en geroepen worden, opdat ze dat juk zullen mogen afwerpen of dat ze daarvan bevrijd zullen mogen worden. Dat de deksel van voor hun aangezicht wordt weggenomen. Opdat ze mogen zien dat hij gekomen is, de Heer Jezus Christus, tot gerechtigheid, tot heiligheid, tot zaligheid. En dat daar niets bij hoort. En dan geldt het ook ons. Ons, misschien in onze vrome handhaving. Ons, zoals we hier zijn. Mens, Adam, waar zijt gij? En zo mag ook het werk. Maar zullen horen en zien voor. Dat uw laatste spreken niet geweest is. Als gij van deze boom zult eten, dan zult ge de dood sterven. O ja, zeker. Wij zijn gevallen. Wij zijn van u afgevallen. Van u de levende God. Maar Heere, toen zijt ge nog voortgegaan met de spreken. Met zondaren op te zoeken. Met ze te roepen en te trekken. Wilt ge het nog doen, Heer? Wilt ge het doen op grond van het werk van hem die daartoe gekomen is? De grote profeet en aan de verlossing van zijn sterven en door zijn geest. Zo zal het welbehagen des Heeren geloven. aan alle einden van de aarde. Laat dat zo mogen zijn, Heere. Ga ons niet voorbij. Ga ons vanavond ook niet voorbij. Schenk ons uw zegen. Wees met onze broeder Hazer, die ons enige dingen zal vertellen en zal laten zien. Wees met hem, wees met ons allen. Zegen het werk van de stichting. En wilt u ook daardoor zondaren trekken en roepen. Ook uit de duisternis van een verbasterd christendom. Overwoekerd door zoveel menselijke dingen die voor u niet bestaan kunnen, die in de weg staan. Werk nog, Heere. En verhoor ons. Om Jezus wil. Amen.
Aanvullen van de jeugdclub ook zie ik. Hartelijk welkom. Namens de zendingscommissie mag ik u vanavond allemaal heel hartelijk welkom heten. In de eerste plaats meneer Hazer, die vanavond ons het nodige zal vertellen, zal laten zien, zal laten horen over de Spaans evangelische zending. Hartelijk welkom aan u allemaal die gekomen bent om vanavond te luisteren en mee te denken en ook de nodige vragen te stellen, dat kan ook. Er zijn weer een heleboel jongelui. Fijn dat jullie er ook zijn. Die juist te kijken zijn, dan is het ook altijd interessant. Hè? Dat is ook vanavond weer het geval. Dat werd van de week ook al gevraagd. Ik wil ook welkom heten, uiteraard, de luisteraars via de kerktelefoon. Die zijn er ongetwijfeld ook een aantal aanwezig en wel kunnen ze dan niet zien. Ik heb wel begrepen dat ze verbaal ook wel kunnen horen wat er allemaal daar gebeurt. En daar zal de Hazer ook zeker aandacht aan schenken. En bij die luisteraars wil ik eigenlijk wel een bijzondere naam noemen: broeder Wiegel. Hartelijk welkom dat u ook bij ons bent in gedachten. U weet, hij is lid van de zendingscommissie, heeft 9 weken in het ziekenhuis gelegen en is nu een paar weken weer thuis. Maar was niet in staat vanavond hier te zijn. Ik wil hem van deze plaats ook welkom heten bij ons. U weet het waarschijnlijk, onze zendingscommissie die belegt veel avonden erop onze zendingsmensen over hun werk vertellen. Nu, meerdere seizoenen zijn ze hier geweest. Alleen in dit seizoen komen de familie Hessel en Kobi Wessels, Visser en de familie Wessels gekomen. We vroegen ons als zendingscommissie af, wat gaan we dan dit seizoen doen? En we hebben besloten, en dat is een overleg met de kerkraad trouwens gebeurd, om 2 andere avonden te beleggen. 1 zoals vanavond voor de Spaanse evangelische zending, daar bekend u dan te geven. En we hopen in februari volgend jaar, bleven wel zijn, nog een avond te houden over evangelisatie onder moslims. Ook een onderwerp wat minder bekend is. En waar we ook in Nederland hier wat mee te maken krijgen. De Spaanse evangelische zending is een interkerkelijke stichting. Misschien is het u bekend. Uit onze kerken zijn als bestuursleden daarbij aanwezig. Dominee M.C. Tanis, die is al jaren voorzitter. Dus het boegbeeld van die stichting. En ook dominee Van der Weert uit Dordrecht maakt daar deel van uit. Wat doet de Spaanse evangelische zending? Ongeveer een jaar geleden, schat ik zo, kon u een artikel lezen in het blad Terdege. Dan heeft er een verhaal over gestaan. Misschien hebben we het wel gelezen, misschien hebben we het wel gelezen met alweer een beetje vergeten. Enfin, het ging over evangeliseren in Spanje, in de omgeving van Barcelona, in Latijns-Amerika en in Cuba. Vanavond zullen we daar het nodige over zien en over horen. En het hele verhaal gaat in 2 gedeeltes uiteen. Voor de pauze een stuk over Spanje als land op zich. En meer na de pauze, als ik het goed begrepen heb, over wat daar gebeurt en hoe het werk daar plaatsvindt. En het een loopt zo in het ander over. De Hazer doet het werk al een jaar of 6, 7 geloof ik, dus die weet dus ook wel waar hij over praat. En die zal dat best heel plezierig kunnen vertellen. U hebt misschien al gezien, in de hal is ook een boekentafel en er zijn nog wat andere dingen te koop. Dat is allemaal ten goede van de Spaanse evangelische zending vanavond. En ook daar wil ik dan straks in de pauze vast nu de aandacht op vestigen. U hebt gehoord, dominee de Butter was vanavond verhinderd, die kon niet. Maar in ieder geval, kandidaat Kiefiet was wel bereid dan hier de opening te verrichten. Hartelijk dank daarvoor. En dan gaan we nu maar snel luisteren en wil ik graag meneer Haas het woord geven.
Dank u wel, voorzitter. Ik vind het heel erg fijn dat ik vanavond ook een keer in Middelharnis iets mag komen vertellen over het werk van de Spaanse evangelische zending. Want immers, dat zullen de ouderen onder ons zeker wel weten, maar de jongeren denk ik niet. Het is een interkerkelijke stichting, maar het is wel begonnen in deze kerk. Het is toch wel heel fijn om dan ook weer eens wat te laten zien. Misschien hebben de ouderen in het verleden wat... Maar ik... De voorzitter zei het al... niet ontmoet, dus ik ben heel erg blij dat wij daar nu iets over kunnen gaan zeggen. De voorzitter zei het al, het is in twee stukken gedeeld. Het eerste deel, dat wil ik nog even voor hem aanvullen, want hij noemde alleen iets over Spanje. Wat land en volk betreft, dat is het A-deel, zeg maar. Daar beginnen we even mee, dat we weten waar we over praten. En het vervolg, dat is met name over de kerkgeschiedenis van Spanje. Want als u daar niks van weet, dan begrijpt u niet hoe de loop van Spanje zo heel anders is dan de loop van onze geschiedenis. Alhoewel er wel raakvlakken met elkaar zijn, maar dat hoor ik straks wel. Ik hoop dat u in de pauze inderdaad eventjes op adem kan komen. Want het is een aansluitend verhaal wat ik u vertel. En dat zeg ik met name even richting kerktelefoonluisteraars. U kunt gewoon mee blijven luisteren, denk ik. U ziet het niet, maar u hoort alles. Ik denk dat daarna het werk van de Spaanse Evangelische Zending uw belangstelling mag hebben. En ik vind het ook erg fijn dat de zendingscommissie in samenspraak met de kerkenraad ook tot de uitnodiging van onze stichting kwam. Laten we maar snel gaan kijken, hè, jongens. Vind je niet? Dan... naar Spanje gaan, dan moeten wij dat per auto toch wel bijna 2 dagen op reizen. Spanje ligt niet ver van ons, maar nogmaals, met de auto valt er toch wat tegen, vandaar dat wij meestal het vliegtuig kiezen. In 2,5 uur komen wij dan in het land van onze zendingsbestemming aan. 2,5 uur, dat is niet zo ver. Onder ons schuift roodachtige aarde door, u ziet dat daar wel. Het komt er overigens niet zo heel erg mooi uit, want in werkelijkheid is het roder. En eigenlijk vind ik het een mooie dia mee te beginnen, want het weg van het vele martelarenbloed wat vergoten is in Spanje. Dat zult u straks in de loop van de dia-serie wel gaan opmerken, dat Spanje een land geweest is van grote christenvervolgingen. Spanje is een land maar liefst 13 keer zo groot als ons eigen land. Het heeft 39 miljoen inwoners, 39 miljoen zielen die de Heere God zouden moeten loven en dienen. En maar aanhakend bij de meditatie moeten we dan ook zeggen, hoe droef is die val geweest. En dat kunnen we dan ook opmerken in Spanje, de verduistering door het Rooms-Katholicisme, maar ook de grote wereldgelijkvormigheid van dit grote land, waar helaas, moet ik zeggen, ook het katholicisme zelfs helemaal aan het weg ebben is. En we dus te maken krijgen met een bevolking die de Heere op geenerlei wijze meer kent. Zo kennen we Spanje denk ik allemaal wel. Uit tijdschriften en vakantiefolders die zo af en toe door onze bus vallen. En misschien zijn er trouwens wel mensen die er ooit zelf geweest zijn. Weten we dat het aan de kusten er ongeveer zo uitziet. Stranden tot de laatste vierkante meter bezet, om maar te genieten, tenminste als je dat nog genieten wilt noemen, om maar te genieten van de warme zon en het warme zeewater van de Middellandse Zee. Daaromheen direct de hoge flatgebouwen gebouwd, waar de mensen in hun hotelkamers alleen de nachten meestal doorbrengen. Eigenlijk moet ik u zeggen, wat we hier zien, is een totaal verkeerd beeld van Spanje. Dit is Spanje niet. Spanje is een land van zeer grote tegenstellingen. Wat we hier zien is eigenlijk niet meer dan wat wij West-Europeanen ervan gemaakt hebben. Een vreselijke, ook wereld binnenbrengende zaak voor Spanje. Wat u hier ziet is veel meer Spanje. Als we even de grotere steden gaan vergeten, dan hebben we heel veel land waar zover het oog reikt eigenlijk bijna geen huizen te zien zijn. Vaak met olijfboomgaarden zoals u die hier ziet. olijfbomen, die we dus ook in de Bijbel tegenkomen, of met wijngaarden, waar dus de wijndruiventeelt plaatsvindt. Een heel belangrijk product ook voor Spanje, evenals die olijven. Ik kan gelijk ook de jonge lui wel vertellen dat het heel mooi is dat Spanje eigenlijk wat plantengroei betreft, bomen, planten, bloemen, heel erg veel lijkt op het land van de Bijbel. En we zullen in de diaserie nog wel meer gelijkenissen tegenkomen met het land van de Bijbel. Het plantengroei komt omdat daar ook hetzelfde klimaat heerst als in Israël. Ja, grote tegenstellingen, dat ziet u wel. Want ook hier, zover het oog reikt, een huizenzee. Dit is de hoofdstad Madrid. En u ziet wel dat oog toch weer heel anders dan die luxueuze flats rond de kusten. Dit is allemaal wat soberder. En ik moet u ook zeggen dat de miljoenenstad Madrid met 3 miljoen inwoners, dat daar eigenlijk een oppervlakte beslaat, maar iets groter dan ons Amsterdam. En dan kunt u meteen wel nagaan, als u weet dat Amsterdam nog geen miljoen inwoners heeft, of langer niet zelfs, dat deze mensen toch wel heel erg nauw verhuisd en op elkaar wonen. De tweede stad van Spanje is Barcelona. Een veel mooiere stad, een rijke stad, met een rijke historie. En u ziet hier dan ook een plaatje wat ons aan de historie herinnert. Barcelona, een stad met 2 miljoen inwoners, is er erg prat op dat zij dit standbeeld in hun stad hebben. Daar bovenop die grote zuil, ze noemen het ook de kolom in het Spaans. Op die zuil daar zien we staan de afbeelding van de ontdekker van Amerika, Columbus. Hij zou, toen hij die ontdekking gedaan had, als eerste in de Barcelonese haven zijn aangekomen met die mooie vondst. En hij heeft daar ook van verteld. Dat resulteerde in het feit dat koningen meteen na hem legers met zulke schepen over de Atlantische Oceaan stuurden om ook die kusten daar te gaan bezetten. Dus ik zeg dit niet alleen maar als wetenswaardigheid, maar het heeft ook een grotere betekenis gekregen. Columbus ontdekte dus de kusten in Midden- en Zuid-Amerika, trof daar Indianen en Inca's aan als oorspronkelijke bewoners. En die bewoners werden door de Spaanse legers die na hem naar die kusten gezonden werden, verplicht voortaan hun eigen taal af te zweren en Spaans te gaan spreken. En dat zou van zeer grote betekenis worden ook voor het werk van onze zending. Want ik kan wel zeggen dat naast de 39 miljoen inwoners van Spanje er nog ruim 400 miljoen mensen op de aarde Spaans spreken. Het is dan ook de tweede wereldtaal. Hier ziet u een plaatje van hoe het eigenlijk vroeger in Spanje was. Zo is het nu niet meer, moet ik zeggen. Het is eigenlijk ook helemaal verloren, dit beeld. De muilezel kom je maar nauwelijks meer tegen in Spanje, af en toe nog. Maar de klederdracht die de meneer aan heeft al helemaal niet meer. Handaardewerk is op de rug van de muilezel te vinden. Zo deden veel Spanjaarden zulke handarbeid naast de arbeid in de boomgaarden, waar ik net al iets van zei. Ze beschilderden het ook met felle kleuren. Kijkt u ook even naar de klederdracht, de hoed op het hoofd en de sandalen aan de voeten. Die sandalen zijn eigenlijk het schoeisel wat rond heel de Middellandse Zee gedragen werd. En u moet zich ook voorstellen dat bijvoorbeeld de apostel Jacobus of de apostel Paulus zulke schoenen aan had toen hij zijn zendingsreizen maakte. Die hoed is dus niet typisch een Nederlands iets. Dat denken sommige mensen wel eens. Nee, ook in Spanje kende men dat. En dat om voorkoming van de zonnesteek. In Spanje kan de zon geweldig branden. In deze streek waar we nu naar kijken, kan het zomers zelfs boven de 45 graden komen. Vandaar ook dat de mensen in hun oorspronkelijke huizen, zeg maar, probeerden de koelte te zoeken. Deze woning is bijvoorbeeld gebouwd tegen een grot. En zoals u ziet is deze half onderaards gebouwd. U ziet ook wel de wit gepleisterde wanden, die ons ook meteen weer aan de Bijbelse tijd herinneren. Het zouden huisjes kunnen zijn uit de Bijbel, om het zomaar uit te drukken. We kunnen ze in het armere zuiden van Spanje nog altijd vinden. Ze zijn ook nog altijd bewoond. Maar nogmaals, Spanje is geen echt arm land. Integendeel, er is ook welvaart. We gaan de geschiedenis van Spanje wat in. En dan ontmoeten we wat merkwaardige dingen die velen niet weten. U moet even de kruisen daarin. Dit gebouw in deze ruïne wegdenken, maar de rest die u ziet zijn resten van een Joodse synagoge. De Joden hebben Spanje al heel vroeg ontdekt, is ons bekend. Want we kunnen in enkele profetieën lezen over een streek die in het Spaans Tartessos heet. En die streek is waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk zelfs, de streek Tarsis uit de Bijbel. De streek, jongelui, waar Jona heen wilde vluchten, weet je wel. Zo ver mogelijk weg van Nineveh. In die streek wordt ook goud en zilver gevonden. En daar reppen enkele andere profeten over. Nou, dat klopt, want in de streek Tartessos in Spanje, in Zuid-Spanje, aan de monding van een rivier, werd zelfs in open mijnen vroeger goud en zilver gevonden. Dat was ook bij de Romeinen bekend. En vandaar dat we nu een plaatje zien van de Romeinen, die ook die rijkdommen wel graag in hun bezit wilden hebben. En ook de Romeinen annexeerden, net als het land van de Bijbel en Israël en net als ons eigen land, ook Spanje. Vandaar dat we in diezelfde streek Tartessos ook een aantal Romeinse ruïnes kunnen aantreffen. En ook, net als de Joden, brachten zij ook hun godsdienstige tempels over naar deze streek. Hun godsdienstige gewoonte, moet ik ook zeggen. En vandaar dat we hier ook een tempel zien van de afgod Zeus. Brachten de Joden dus de synagogen. En waarin zij de Heere God wilden dienen, hier dus de afgoden, het veelgodendom van de Romeinen. Het zou zelfs uitlopen op godverheerlijking van een mens. Sommige keizers lieten zich als God verheerlijken. En vandaar dat we hier een plaatje zien met een Romeins bouwwerk, gebouwd door slaven, waarin wij een soort stadion zien, zoals we dat nu zeggen. Vroeger heette dat een arena of een amfitheater, waar mensen naar spelen konden kijken. En wel het mooiste spel vonden zij de vervolging van hen die in de Heer Jezus geloofden. Van dit stadion is bekend dat hier mensen letterlijk aan mootjes gehakt werden. Mootjes gehakt, en daar zaten dan honderden, zo niet duizenden mensen op die stenen bankjes naar te kijken. Een prachtvermaak om christenen zo aan hun eind te zien komen. Vreselijk, niet waar? Ik vraag me altijd af, hoe zou dat toch zijn als ons geloof eens zo op de proef gesteld zou worden. De Heere geeft ons ook dan standvastigheid, net als die mensen. Nog één plaatje van ruïnes. U ziet hier een plaatje van een plaats aan de Middellandse Zee. Een oude bekende haven. De zee die komt ons blauw tegemoet. En van die zee uit zou Paulus, volgens de Spanjaarden, volgens de Rooms-Katholieke Kerk met name, zou Paulus hier zijn vierde zendingsreis begonnen zijn. Dat is een vast gegeven voor de Roomse kerk van Spanje. De Bijbel spreekt daar niet over. Maar ik moet u wel zeggen, en ik vraag dat meteen ook, zeker ook onze jongelui. Kijk zelf eens in Romeinen 15. In Romeinen 15 kunnen we lezen dat Paulus wel zeker het voornemen gehad heeft om ooit naar Spanje te gaan. Tot twee keer toe meldt hij dat aan de Romeinen. En zegt hij van, als ik daar naartoe ga, dan kom ik zeker op reis daarheen bij u langs. Dat schrijft hij eigenlijk met even met eigen woorden gezegd. Of hij het ooit gedaan heeft, daar zwijgt de Bijbel over, dus wij doen er het zwijgen verder ook toe. Toch heb ik nog een tweede plaatje. U ziet hier de naam van Paulus in het Spaans, San Pablo, Sint Paulus. De stad waarin dit beeld staat is Tarragona. En het is heel droevig om u te moeten vertellen dat bij dit grote standbeeld, waarvan we hier het onderste stukje zien, dat daar vele mensen, Roomse mensen, neervallen op hun knieën en een gebed doen, soms heel erg lang. Waarom? Nou, dat gebed doen zou op zich nog niet verkeerd zijn, maar ze doen het wel op grond van het feit dat zij weten, als zij dit voor dit standbeeld doen, die grond is volgens de Roomse kerk zo heilig dat je zelfs in het vooruit 4 weken absolutie krijgt. Dat betekent 4 weken zonder vergiffenis. In het vooruit. Dat is maar makkelijk, vindt u niet? Maar toch, wat een vreselijke dwaling. Zoals in alle Rooms-Katholieke landen kunnen we ook in Spanje bijzonder veel beelden aantreffen. En hier zien we een heel bekend beeld. Het beeld van de apostel Jacobus. Het staat in een stad naar hem genoemd, Santiago. En die stad, daar zou Jacobus de schrijver van de brief van Jacobus, zoals we die in onze Bijbel hebben, die staat daar opgesteld en daar is ook iets van te zeggen, om u maar weer te laten zien hoe droevig het is als Gods woord wordt losgelaten. Vele koningen en koninginnen uit het geschiedenis van Spanje gingen voor dit beeld op nieuwjaarsdag de bede doen om goede werken te mogen doen voor hun land en volk. Op zichzelf een goede bede, maar natuurlijk op een totaal verkeerde plaats uitgesproken. Want Jacobus kan dat niet geven en Jacobus kan daarin geen voorspraak zijn, al heeft hij zeker in zijn brief geschreven over het doen van goede werken, dat die uit dankbaarheid wel degelijk moeten plaatsvinden. Wat u hier ziet, is weer heel wat later. In het jaar 711 na Christus vielen de Moormannen, zeggen de geschiedenisboekjes, Spanje binnen, zoals zij al eerder ook in Klein-Azië, in Turkije, waren binnengevallen. En zoals u ongetwijfeld weet, zijn daar de christengemeenten weggevaagd. En is daar nu een Mohammedaans heiligdom in al die plaatsen. Zo ging het ook in Spanje. In 1 jaar tijd veroverden zij het hele Spanje. Gelukkig dat het de Pyreneeën waren, want anders waren wij misschien ook al van het jaar 700 af ook wel Mohammedanen geweest. En hadden wij onze rijke gereformeerde geschiedenis zeker niet gekregen. In Spanje liep het uit op een 600-jarige overheersing door de Moren. En wij zouden zeggen tegen die Moren Arabieren. En we kunnen dan in het zuiden van Spanje ook nog heel veel vinden wat aan die tijd herinnert. Als jullie goed kijken, jongelui, dan zie je het wel. Dit zijn puur Arabische bouwwerken. Die kun je ook in Arabië, in Saoedi-Arabië tegenkomen. Dit is een moskee. En zo staan er velen in het zuiden van Spanje. En daarmee kan ik gelijk ook zeggen dat in Spanje naast het Rooms-Katholicisme ook een behoorlijk deel dus Mohammedaans, of zoals we dat tegenwoordig zeggen, islamitisch is. Dat is ook een zaak die waar heel veel van te zeggen zou zijn. Die Mohammedanen hebben ook grote vervolgingen gehouden onder de christenen. En wat u hier dan ook ziet, is in een onherbergzame streek in de Spaanse bergen. Spanje heeft ook enkele bergketens, zelfs met sneeuw. Daar kunnen we dan als toerist, als je van verre wandelingen houdt, soms zomaar zo'n natuurstenen kerkje tegenkomen. Zonder dat er één huis in de buurt staat. En dan vraag je je wel af, van wat heeft dit nou te betekenen? Zou hier vroeger een dorp geweest zijn? Nou, niet echt een dorp, maar het was echt een vluchtelingenkerk. Die mensen waren gevlucht voor Moren en later ook voor de Rooms-Katholieke regering. En gingen in onherbergzame streken zelf in plaggenhutten wonen. En sommigen hadden de moed om de Heere weer een huis te bouwen met de vinger omhoog als het ware. Van die plaats verwachten wij onze hulp. Het symboliseert dus wel degelijk de grote vervolgingen. Na 600 jaar waren de Moren eindelijk Spanje uitgewerkt. Spanje was eerst niet echt een eenheid. Het bestond uit vele koninkrijkjes. Maar na de tijd van de Moren wist men toch meer eenheid in de staat te brengen. Dat had voor- en nadelen. Het grote nadeel was dat met het uitgaan van de Moren iets anders, wat ook niet schriftuurlijk was, Spanje binnenkwam. En dat was met name het Rooms-Katholicisme. De pausen eisten ook Spanje voor de zogenaamde christelijke godsdienst op. Want zo werd het natuurlijk wel genoemd. En men moest ook volgens de leer van Rome gaan geloven. Dat betekende dat sommige mensen uit die oud-christelijke gemeente dat niet wensten te doen. En vandaar dat u hier een grote rechtbank zag die mensen veroordeelde tot gevangenisstraf. Zo ging dat aan het eind van de 14e en in de 15e eeuw. Later zou het nog erger worden. En daar had deze man de hand wel heel erg sterk in. De man die u hier ziet is koning Felipe. En onder ons, de jongelui zullen hem wel kennen, onder ons bekend als Philips de Tweede. Kijk maar goed naar zijn gezicht, dan kun je wel aflezen dat deze man niet al te vriendelijk was. En zo heeft de geschiedenis hem ons ook getekend. Het was een heerzuchtig, eerzuchtig mens. Zeer, zeer Rooms. Hij was zo eerzuchtig dat hij zelfs de paus uit Rome wilde hebben. Die moest maar in Spanje komen wonen. Er zijn ook altijd kardinalen geweest die dat lang zijn blijven voorstaan, en die ook wilde dat de paus dus echt in Rome kwam, in Spanje kwam. Want Spanje was de meest katholieke natie, vond men. En daar deed men dan ook alles voor. Want als je nou mooie kerken wil zien, dan moet je naar Spanje gaan. Wat u hier ziet is een kerk waar het echt allemaal goud is wat er blinkt. Althans, wat de buitenkant betreft. Hier zien we het ons tegemoet schitteren. Prachtige wandschilderingen. Prachtige fluwelen koorbanken voor de koorknapen die de diensten vullen. Maar helaas, wat is het een leeg gebeuren als je er binnenkomt. Geen prediking, nauwelijks tenminste. En Gods woord heeft niet de centrale plaats zoals wij dat gewend zijn. Een hele droeve zaak. Maar het moet gezegd worden, geweldig mooie kerken, kosten nog moeite zijn gespaard. Dat blijkt ook wel uit dit plaatje. Allemaal handhoutsnijwerk overtrokken met bladgoud. Onvoorstelbaar hoeveel dit wel gekost zou moeten hebben in onze tijd. Ik kan u meteen wijzen op een dwaling die we in Roomse kerken wel vaker tegenkomen, maar in Spanje wel heel erg sterk. Dat is dat bruine ding daarboven in de toren. Ook in 's-Hertogenbosch kunnen we dat bijvoorbeeld zien. Dat bruine ding, dat moet schrik niet het oog des Heren voorstellen. En het symboliseert ook weer iets in het Spaanse geloofsleven. Want als je Spanjaarden de kerk ziet ingaan, dan zouden wij geneigd zijn te zeggen, joh, doe niet zo overdreven. Dan gaat hij bijna op zijn tenen het kerkgebouw in. Zo vroom is hij in de kerk. Maar, ik moet er meteen bij zeggen, komt hij uit de kerk, dan is het ook meteen over. Want zo komt hij uit de kerk en zo zit hij in het voetbalstadion. Of zo drinkt hij zich dronken in het café. Maar dat is ook helemaal niet erg, vindt de Spanjaard, want dan gaan we toch biechten. Het pleit er dus veel op dat de Spanjaard denkt dat het oog des Heren wel in de kerk kijkt, maar niet erbuiten. En trouwens, wat doet het er dus toe? Want als je wat verkeerd gedaan hebt, gaan we biechten bij meneer Pastoor. En meneer Pastoor zal voor ons de voorspraak zijn om weer tot vergiffenis te komen. Dat biechten op zichzelf wil ik niks kwaads van zeggen, maar die menselijke tussenkomst kunnen wij in de schrift natuurlijk niet vinden. En is ook eigenlijk een hele vreselijke dwaling, want de mens, zijn gemoed wordt er wel mee gesust. En we kunnen dat onder de oudere Spanjaarden ook heel erg sterk nog altijd tegenkomen. Ik moet overigens meteen maar zeggen dat de kerkgang onder de Roomse mens dus zeer terugloopt en dat we vooral ouderen nog in de kerk zien en dat het jonge geslacht er niet meer komt. Als u dan ook nog weet dat in de middeleeuwen en ook daarna, ja, een zonde, als die wat groter was dan een dagelijkse zonde, als ik het zo mag uitdrukken, en die is even groot in Gods oog, maar wij zijn geneigd altijd onderscheid aan te brengen. Als er een wat grotere zonde was, dan kon je je zonde nog afkopen middels zo'n brief. Een aflaatbrief, dat weten de jongelui wel. Een aflaatbrief. Daar kon je je zonde mee verkopen. Luther, die heeft er zo erg tegen gevochten. En misschien hebben velen onder ons wel gedacht dat Luther het ook afgeschaft heeft. Nou, dat is geenszins waar. Want deze dia is niet zo heel erg scherp. Maar op die plaats staat in die brief die in ons archief is, die ooit professor Wisse ter hand is gesteld, staat daar onderaan het jaartal 1950. Toen kon je in Spanje dus nog een aflaatbrief kopen. Verschrikkelijk, niet waar, dat dat soort dingen voorkwam. Wat u hier ziet is het trieste gevolg van het feit dat Philips II toch steeds meer mensen ontmoette die niet wilden doen wat de Roomse kerk zei. En daar maakte hij heel korte wetten mee. Die korte wetten maakte hij omdat hij vond dat andere godsdiensten afgoderij was, zotternij. Vandaar dat die mensen ook een zotskap, zoals we die dingen noemen, die puntmutsen op hebben. Zij werden als zotten versleten. Zo werden zij naar de brandstapels geleid. En jongens en meisjes, wat is dat toch erg als je in de Heer Jezus gelooft. Als je daar je enige hoop op gesteld mag hebben, dat je uiteindelijk zo ter dood gebracht wordt. Maar we mogen geloven, voor die mensen was het eigenlijk toch niet erg. Want zij zullen de Heere ontmoet hebben. En nu eeuwig kunnen juichen, mogen we wel geloven. Philips II zag dat ondanks die inquisitie, zoals we dat noemen, die ingesteld werd, met die brandstapels en met guillotines die een eind maakten aan het leven van die mensen met wat hij de nieuwe leer noemde, de leer der reformatie van de reformatoren. Hij merkte dat het steeds toch verder oprukte en er moest wat tegen gedaan worden. Vandaar dat hij zijn beste geestelijke in dit klooster waar we nu naar kijken bijeenbracht. Die geestelijke kregen de opdracht om die boeken van die reformatoren, Luther en Calvijn en anderen, om die goed te onderzoeken en ze maar ook goed belachelijk te maken. Dan zou het volk het wel afzweren, want niemand wil belachelijk zijn. Gelijk een waarschuwing voor ons, jongelui. Wees maar nooit bang dat je belachelijk bent, omdat je Gods woord hebt. Hier zien we een van die geestelijken, een monnik die heel bekend geworden is. De geestelijken die daar bezig waren, die boeken hadden, diens ogen werden geopend door de Heere God zelf. Zij ontdekten dat Luther en Calvijn op grond van Gods woord spraken. En wat deden zij? In plaats van het belachelijk maken, gingen ze het overschrijven en uit het klooster smokkelen en aan mensen geven die belangstelling hadden voor het christelijk geloof. Eén ervan wist te ontkomen toen door verraad alle andere monniken gedood werden. Die man heette Cassiodoro de Reina, voor ons een totaal onbekende, maar eigenlijk zou die een grote plaats moeten hebben, net zo groot als Luther, want deze man deed een groot levenswerk toen hij vanuit zijn vlucht in Engeland komend probeerde toch nog iets voor zijn volk te doen. Wat deed hij? Hij ging Gods woord als eerste in de Spaanse volkstaal vertalen. En dat was een heel belangrijk werk. Daarvoor moest men het doen met een Bijbel in de Latijnse taal, zoals gebruikt in de Romeinse kerk. Maar een Bijbel in de Spaanse taal was er niet. Hij wilde natuurlijk dat die Bijbel zo snel mogelijk in zijn eigen vaderland zou komen. En scheepsladingen vol werden vanaf de drukkerijen in Amsterdam, daar werd zelfs de eerste Spaanse Bijbel gedrukt, dat is wel wonderlijk, die eerste Bijbels werden verscheept naar de Spaanse havens in de hoop dat zij daar doorgevoerd zouden worden naar kloosters. Maar dat gebeurde niet. Ze werden verbrand, zoals u zag. Die Bijbel, daar is trouwens iets meer van te zeggen. Want ik kan wel zeggen dat die Bijbel eigenlijk een verboden boek is gebleven tot in deze eeuw toe. Een verboden boek. Die Bijbel, in die vertaling van meneer Cassiodoro de Reina, we noemen hem ook wel de Reina Valera vertaling, die Bijbel lijkt als twee druppels water op onze Statenvertaling. En dat is een groot wonder, want vertalen is een moeilijk werk. Bij ons werd het door een hele grote groep Bijbelgeleerden vertaald, eertijds, de Statenvertalers dus. Maar daar, die ene man, mocht eenzelfde product met bijna dezelfde kwaliteit maken. Daar mogen we Gods hand wel in zien. Vandaar dat onze zending ook graag die Bijbel gebruikt voor het zendingswerk. Want het is een betrouwbare Bijbelvertaling. Nog weer later, en nou zit ik inmiddels ongeveer in 1840, 1850, kon van deze plaats uit een soort reformatie in Spanje beginnen. Dus veel later als in onze landen, nee, hier dus in 1850 ongeveer een reformatie bij de zogeheten rots van Gibraltar, het uiterste zuidpuntje van Spanje. Daar ligt een klein stukje Engeland voor Spanje. Een legerplaats waar het Engelse leger hier de smalle invaart van de Middellandse Zee probeert altijd open te houden voor handel, zodat Engeland handel kon drijven met al die landen aan de Middellandse Zee. En dat niet ineens Spanje of Marokko die nauwe zeestraat zou afsluiten. En het is bekend dat die soldaten, die Engelse soldaten die daar gelegerd zijn, in die tijd bezocht werden door Engelse predikanten. Wij zouden nu zeggen door legerpredikanten. U ziet hier een oud plaatje van een kerkje net voor de rots van Gibraltar. Het kerkje is inmiddels gesloopt, vandaar de oude prent. Maar in dat kerkje, daar kwamen hele bekende predikers. Bijvoorbeeld de ook onder ons zeer bekende Spurgeon. En bijvoorbeeld ook Ryle, daar hebt u ongetwijfeld ook wel van gehoord. Een van de Engelse oudvaders. Zij kwamen in dat kerkje preken. En dat werd bekend ook onder de Spanjaarden. De Spanjaarden die wel honger naar Gods woord hadden in die tijd. Het is ook bekend dat sommigen dus ook naar dit kerkje toe gingen. Onder andere deze man, Manuel Matamoros heet hij. Hij is slechts 35 jaar oud geworden. Hij is door ontbering gestorven, want hij werd ook gevangen gezet toen zijn praktijken aan het licht kwamen. Die praktijken waren dat hij zondags naar die diensten ging van in dat kerkje. En deze man had de grote gave dat hij behalve het Engels zeer goed machtig was, ook nog het geheugen had dat hij door de week de preken vrijwel letterlijk kon opschrijven. En dat deed hij dan natuurlijk niet meer in het Engels, maar in zijn eigen taal, in het Spaans. Hij liet die preekjes drukken bij de drukkerij van het Engelse leger. En zo liet hij die preekjes verspreiden in het zuiden van Spanje. Zo kon er dus heel wat mensen kennis nemen van die belangrijke stof. Die belangrijke Bijbeluitleg. En dat bracht best wel wat teweeg in het zuiden van Spanje. In het noorden van Spanje begon deze man zendingswerk. We kunnen hem de eerste zendeling noemen die naar Spanje ging. Het is een Duitse dominee die in de lijn van Luther heel graag ook wilde dat de Roomse ketterij zou afgezworen worden. Deze dominee heet Flietner, dominee Flietner. Een Luthers predikant die dus wilde dat er wat zou gebeuren in Spanje. Dat hadden voor hem al meer mensen geprobeerd, maar die waren vaak het land uitgezet of gewoon gevangen gezet. Maar deze dominee deed het met veel durf en ook zeer openbaar. Hij was dan ook degene die eigenlijk, ja dat betaamt iedere zendeling wel een beetje, met veel moed zijn werk deed. Waarom? Hij wist ook van ja, die koningin die op dit moment regeert, koningin Isabel II, is niet almachtig. De Heere God is almachtig. En zo stelde hij zich ook steeds op en de koningin had eigenlijk toch niet het lef om hem het land uit te zetten. Misschien mede wel omdat Duitsland een steeds sterker natie in Europa werd. En zij daar ook wel wat voor vreesde voor de publieke opinie. Dominee Frederico Flietner, u ziet het hier op de gedenkplaat, was ook de oprichter van de eerste protestantse kerk in Spanje. Die Iglesia, dat betekent kerk Evangelica Española. De evangelische kerk van Spanje, zouden wij nu zeggen. En is eigenlijk vergelijkbaar, zeg maar, met de onder ons bekende hervormde kerk. U ziet dat hij zeer geëerd wordt in Spanje door de protestantse gemeenschap. Want hij was het die het maar durfde om een kerkgenootschap naast de Rooms-Katholieke kerk op te richten. Zo hebben we wat gezien van de geschiedenis. Het is inmiddels 8:30 en ik hoop dat wij in de pauze zometeen even naar de boekentafel gaan. U weet nog niks van het zendingswerk, maar ik hoop toch dat het uw warme aandacht mag hebben. In het tweede deel hoop ik u zometeen iets meer te vertellen over het zendingswerk zelf. Maar u hebt al wel gezien hoe ver men af is van de geschiedenis zoals wij hem mochten kennen. Hele kleine reformatietjes die ook vaak weer snel in de kiem gesmoord werden. En op die manier met veel vervolgingen daarnaast, veel mensen die het met de dood moesten verkopen. Ja, is Spanje echt een land waar zending nodig is. Die Duitse dominee was ons dat voorbeeld. En u zult straks horen hoe het ons is vergaan en hoe mensen in Nederland tot die zending kwamen.
Zozeer gaan we toch eerst nog zingen en uiteraard gelijktijdig ook collecteren. Dat hoort er bij ons bij en dat doen we zeker vanavond. Ik stel voor dat we zingen op Psalm 67, de eerste twee versen. De eerste vers, al goede God zij ons genadig. En de tweede, de volken zullen u beleiden. O God, u loven al tezaam. Psalm 67, de eerste en de tweede vers gaan we zingen. we nu even pauzeren. Dat zal ongeveer een klein kwartiertje zijn. Laten we zeggen dat we 9:15 weer proberen verder te gaan. En we gaan gelijk maar kijken en luisteren naar het tweede gedeelte.
Ik zou over het zendingswerk gaan vertellen, maar dan zo'n vreselijke dia aan het begin, dan vraagt u zich misschien wel af, wat heeft dat nou met de zending te maken? Nou, ik kan u een periode van de Spaanse geschiedenis zeker niet onthouden. Dat is de periode van de beruchte Spaanse burgeroorlog. Bijna 900.000 mensen zijn in die oorlog van Spanjaard tegen Spanjaard gesneuveld. Een vreselijke zaak geweest. Deze kleine man daar in het midden, die kwam als overwinnaar uit de strijd, generaal Franco. De ouderen kennen hem wel. En generaal Franco was het die voor Spanje de zwarte jaren inluidde, zoals ze wel genoemd worden. Zwarte jaren omdat hij een echte dictator was. Een alleenheerser die bovendien zeer rooms was. Hij richtte het legertje de Guardia Civil op, een speciaal legertje wat de opdracht kreeg in die eerste tijd. Nu hebben ze een andere taak. Ze zijn er nog. Nu zijn het meer marechaussee-achtige militairen, zeg maar. Maar in die tijd kregen zij de opdracht dat iedere samenscholing die niet toegestaan was door de regering, dan wel door de Roomse kerk, moest hardhandig uit elkaar geslagen worden. En leiders van zulke bijeenkomsten moesten gevangen gezet worden. En zie daar in zulke tijd van geweldige vervolging van de protestantse kerk van Spanje, die door de zendeling meneer Flietner, die we daarnet gezien hebben, opgericht was. Juist die tijd zou het zendingswerk beginnen. Zou de Heere voor uitkomst voor zijn volk in Spanje gaan zorgen. En dat mocht in ons eigen land gaan beginnen. Want op deze preekstoel begon de onder u ook zeer bekende professor Wisse, zijn zoon Rotterdam. Daar belegde hij ze in eerste instantie. Later ging hij door het hele land, maar eerst in de Koninginnenkerk. Een kerk die helaas ook al afgebroken is. En daarin kunnen we ook zien dat ons eigen land ook al zo erg ver van haar plaats is, dat de kerk moet wijken voor van alles en nog wat. Maar goed, professor Wisse was het die het initiatief nam, mede door vrienden ingegeven die ook in Spanje kwamen en daar gingen genieten van het mooie weer, ook vaak voor gezondheidsredenen. Professor Wisse, we zien hem hier nog op 74-jarige leeftijd, mocht dat werk gaan beginnen. Hij wilde in eerste instantie die gevangen gezette protestantse leiders, dominees kunnen we niet zeggen, want die waren er in die tijd nauwelijks, maar protestantse leiders, ouderlingen en diakenen zouden wij nu zeggen, om die mensen vrij te kopen. Dat was namelijk de enige mogelijkheid nog om mensen uit de gevangenis te krijgen. En daar begon hij mee. En wie professor Wisse nog gekend heeft, weet dat hij op zijn humorvolle wijze dat ook kon geld bij elkaar brengen. Hij zei bijvoorbeeld in die kerk regelmatig van, ja, er moet vanavond weer 70.000 gulden komen, want we moeten zoveel gevangenen vrijkopen. En gelukkig, het geld is al in de kerk. Het moet alleen nog vanuit uw zak in de zak. En zo wist hij het er ook uit te halen ook. Hij kon dat als geen ander. U ziet hier dat hij een bestuur ging oprichten, een stichting. Want hij zag wel dat dat werk een druppel op een gloeiende plaat was om alleen maar mensen vrij te kopen. Hij dacht, we moeten er meer aan doen. En vandaar dat u hier een dia ziet van het recente bestuur. Het was in die begintijd natuurlijk heel anders samengesteld, alhoewel de kerken die hij erbij betrok altijd hetzelfde gebleven zijn. U ziet wel dominee Tanis, onze voorzitter, dominee Van der Weert, al genoemd ook straks door de voorzitter, die namens uw kerk in het bestuur zitten. U ziet ook andere mensen uit met name de hervormde kerk, uit de gereformeerde gemeente, uit de oud-gereformeerde kerk en de gereformeerde gemeente in Nederland. Die vijf kerken zijn vertegenwoordigd in ons bestuur. En dat betekent dat wij een interkerkelijke stichting mogen hebben, een zeer groot goed. En zoals u weet was professor Wissen ook beslist geen kerkist, om het zomaar uit te drukken. Integendeel, hij vond dat daar waar we samen konden werken, het moesten doen. Dat is nog altijd aan de orde. En op het zendingsveld heb je dat ook zeer hard nodig. Heb je elkaar heel hard nodig zelfs. En wat dat betreft is het een groot voorrecht dat het zo kan en mag. Ja, het bestuur ging natuurlijk in die begintijd nadenken. Wat moeten wij nu gaan doen? Zendingbedrijven, ja, dat is nog niet zo eenvoudig. Franco stond het niet toe dat er zendelingen zouden komen. Want hij stond al niet toe dat mensen naar de kerk gingen. Dat gebeurde overigens wel. In dit straatje in Madrid. In dit gebouw wat zich helemaal niet verraadt als kerkgebouw. Daar hielden mensen in een schuilkerk, want zo moeten we het eigenlijk noemen. Toch regelmatig diensten, vaak ook door de week om niet op te vallen, op ongeregelde tijden. Ondanks het verbod van Franco gebeurde het toch. Men achtte het gebod des Heren veel hoger dan dat van Franco. En later zag dat zaaltje er zo uit. Dan heb ik het aan de eind 50er jaren. De Spaans-evangelische zending werd, om precies te zijn, in 1952 door professor Wisse opgericht. En we zijn dus een van de oudste zendingsorganisaties. Een van de oudste stichtingen, mag ik eigenlijk wel zeggen. Op reformatorisch gebied. En dat grote voorrecht, dat heeft ook geleid dat er steeds nagedacht werd over het werk. Nou, die gemeente daar in Madrid, die schuilkerk, die deed een beroep op ons en zei, ja, wij hebben wel Gods woord, maar wij hebben zo nodig om daar uitleg over te krijgen. Kunt u ons niet helpen? Die vraag kwam uit Spanje zelf. Wij hoefden dus niet lang als bestuur na te denken in die verleden tijd. Nee, de vraag kwam op ons bord van kom met materiaal. Daar werd ook over nagedacht. En het zou zelfs uitlopen dat we verder in de 60er jaren, toen generaal Franco wat meer door de vingers ging zien, dat wij een soort, ja, bijbelwagen kochten, een soort camper die door die gemeente in Madrid ook bemenst werd. En die gingen inderdaad de straten van Madrid in. Maar u ziet het wel, politieagenten kwamen meteen erop af om toch te zeggen van dat we eigenlijk ongewenste gasten waren met dat materiaal. Vaak werden we weggestuurd, maar ja, 30 straten verderop deed men de klep weer open en begon men weer met het uitdelen van al dat christelijke lectuur. Dat was namelijk hetgeen waar het bestuur toe gekozen had. Wij moeten lectuurwerk gaan doen. Dat kreeg zeer de nadruk in de Spaanse evangelische zending. En dat betekent dat men ging nadenken over wat moet men nu zoal brengen om in Spanje, ja, mensen toch meer bij de Bijbel te bepalen. En men dacht dan al heel snel aan een kinderbijbelvertaling. En vandaar dat u hier een foto ziet van wijlen meneer Vreugdenhil en zijn vrouw. Wij hebben eertijds gemeend om met name die kinderbijbel te moeten laten vertalen in de Spaanse taal. De kinderbijbel die ook onder ons goed bekend is en die vaak ook een stukje toepassing heeft op het gewone leven van het bijbelverhaal. En dat nu juist is zo heel belangrijk, met name voor de Spanjaarden. Want vaak uit hun Roomse achtergrond, als ze nog kerk gaan, weten ze vaak ook nog wel een enkel bijbelverhaal. Bijvoorbeeld het verhaal van Jona kennen ze wel. Maar wat nou de diepere strekking is van het 3 dagen in die walvis zitten, dat daar ook nog een voorafspiegeling is van de 3 dagen in het graf zijn van onze Heer Jezus. Daar weten zij vaak helemaal niets van. Nou, dat stukje toepassing is in die kinderbijbel terug te vinden. En het is dan ook eigenlijk wel heel mooi om met die kinderbijbel te werken. Dat heeft nut ook bewezen.
Hola. Het gaat niet helemaal zoals het moet.
U ziet hier die kinderbijbel in 7 delen geknipt. Hij is al aan zijn 2e herdruk bezig. Zijn we nu op het moment bezig om omdat inderdaad grote ingang in Spanje heeft gevonden. Veel mensen, zelfs ook Romeinse mensen, willen toch eigenlijk wel graag deze kinderbijbel in hun bezit hebben. Want ze lezen iets wat zij nog nooit eigenlijk zo uitgelegd hebben gekregen. Want de uitleg in de Roomse kerk, de prediking in de Roomse kerk, is buitengewoon mager. Dat hebben we ook zelf wel eens aan de lijve ondervonden. En dan is het eigenlijk heel droevig wat je dan nog hoort over de Bijbel. Hier ziet u een greep van het materiaal wat zoal vertaald is. Veelal door onszelf, maar ook in een aantal gevallen maken we gebruik van materiaal van de TBS in Schotland. Die ook nogal wat in het Spaans hebben gemaakt, vertaald. Veel oudvaders zijn er vertaald in het Spaans. Een hele bekende, die kennen de jongelui ook wel, is dit kleine gele boekje. Dat bij ons de Christenreis heet van
Bunyan. Een zeer bekend boek, dat hebben we ook in een eenvoudige uitgave voor de Spanjaarden laten vertalen. Het heet in het Spaans El Pelgrimo, de pelgrim. Dan hoor je het nog wel een beetje terug. In deze stad, de stad Salamanca, een prachtig mooie stad aan de Portugese grens, een zeer oude stad, is ook een universiteit voor de Roomse Kerk. Daar worden priesters opgeleid en op deze universiteit studeerde in de 50er jaren een jonge man die heel graag priester wilde worden. Die jonge man had wat contacten in het buitenland, in Duitsland met name, had wel eens wat boeken gelezen over Luther. En die hadden hem heel erg aangesproken, zo ver zelfs, dat toen hij examen ging doen om priester te kunnen worden, door de kardinaal op lutheranij betrapt werd. Zo zei de kardinaal het. En hij snauwde hem dan ook toe, zwijg lutheraan, zwijg. Daarmee viel de carrière van die priester in wording in duigen. Hij deugde nergens meer voor. U ziet hem hier, het is hier geen jonge man meer. Maar meneer Muñoz, zo heet hij, is door de gemeente van Madrid opgenomen, die protestantse gemeente waar we net een plaatje van dat kerkje zagen, schuilkerkje. Hij is opgenomen door die gemeente, hij is verder ingeleid in de belijdenisgeschriften zoals wij die kennen. Ook die zijn door onze zending in het Spaans vertaald en vinden ook in die gemeentes behoorlijke ingang, mogen we wel zeggen. Want men vindt er toch een stuk verheldering van wat men nu gelooft en daar was het ook uiteraard voor bedoeld. Meneer Muñoz is op wonderlijke wijze zo in contact gekomen met onze zending. Wij hebben hem in dienst genomen als onze eerste Spaanse evangelist voor de gemeente van Madrid. En al meer dan 25 jaar werkt hij voor onze zending. Een zeer ijverig man die zeer veel mensen in Spanje kent, zeer veel protestanten kent in heel Spanje. Daar ook briefwisseling mee onderhoudt in de regel en soms ook naar hen toe reist. Dat betekent ook dat wij heel veel dienst van hem krijgen. Hij maakt ook dit soort foldertjes. U ziet daar bijvoorbeeld daar bovenin een foldertje, daar staat op sterven. En wat dan? Zo'n foldertje met zo'n tekst, ja, dat spreekt de Spanjaard toch wel aan, want normaliter denkt men daar niet zoveel over na in Spanje. Men heeft het veel drukker over politiek en over sport en dergelijke, als over zulk soort vragen. Maar als die dan een keer indringend voorgelegd wordt, wil men het wel lezen. En dat weet meneer Muñoz als geen ander. Dat is het voordeel als je zelf Spanjaard bent. En op die manier konden wij een goede ingang vinden in Madrid. Ook bracht hij ons in contact met een schooltje even buiten Madrid, wat eigenlijk een soort neutrale school geheten was, maar wat eigenlijk een christelijke school incognito was. Ik moet eigenlijk zeggen een protestantse school. Want ook de Roomse staatsscholen noemen zich christelijk en zijn christelijke scholen. Maar eigenlijk deze school onderscheidde zich in allerlei opzichten. U ziet wel, dit is een foto uit de 60er jaren. Toen zagen bij ons de scholen er echt al wel anders uit. En ook in Spanje zagen ze er al anders uit. Veel moderner. Maar die neutrale school, die protestantse school, daar die kreeg geen steun van de regering. En de ouders moesten dan ook alles zelf bekostigen en konden het doen met het afvalmateriaal van de Roomse staatsscholen. U begrijpt dat wij deze school graag geholpen hebben. Het is u trouwens meteen goed om te vertellen dat er in Spanje maar enkele protestantse scholen zijn. En als het gaat over voortgezet onderwijs is het al zeer spaarzamelijk. Daar is op dit moment, zover mijn wetenschap is, maar één grote protestantse scholengemeenschap in Madrid, de school El Porvenir, die wij ook mogen steunen. U ziet hier dus die lagere school, door ons wat geholpen aan beter materiaal, maar dat is niet het allerbelangrijkste, het gaat niet om het materiële, het gaat om wat de kinderen onderwezen wordt, en daar troffen we ook droeve dingen aan, want de leerboeken van de Roomse staatsscholen, de Roomse kerk, die zeker de schepping aan de ene kant ook wel als waar aanmerkt, zeer zeker, maar die Roomse kerk heeft blijkbaar de ogen toch half toegesloten voor de wereld. Want in de Roomse staatsschoolboeken, daar kunnen we ook aantreffen dat de evolutieleer ook waar is. Dus dat we van de apen afstammen, om het maar heel kort en bondig voor de jongelui te zeggen. Dat is heel droevig en vandaar dat wij natuurlijk als zending ook graag meegeholpen hebben om materiaal te laten ontwikkelen wat betrouwbaar en gegrond op de schrift is. Zodat er goed onderwijs, betrouwbaar onderwijs gegeven kan worden. Na de dood van generaal Franco brak er een totaal andere tijd aan. En gelukkig kwam deze man aan de regering, Juan Carlos. Zelf ook wel Rooms-Katholiek, maar toch niet zo fel als zijn neef, die met onze prinses Irene getrouwd is geweest, Carlos. U weet dat nog wel, de oudere, denk ik. Carlos was een zeer Rooms man en had waarschijnlijk een streng bewind in Spanje ingevoerd, zoals alle voorgangers van datzelfde koningshuis. Maar Juan Carlos, misschien wel onder de invloed van zijn vrouw koningin Sofia, stammend uit Griekenland en ook Grieks-orthodox van achtergrond, luidde een totaal andere tijd in Spanje in. Er kwam voor het eerst godsdienstvrijheid in Spanje. Sinds al die eeuwen was het dus voor het eerst dat in de 70er jaren de godsdienstvrijheid afgekondigd werd. Dat betekende enerzijds dat er wel heel veel wind van leer ineens Spanje binnentrok, zoals Jehova's getuigen, mormonen en dergelijke. Maar gelukkig ook voor ons brak er een andere tijd aan. Vandaar dat u deze dia ziet, in de buurt van Denia, waar u allerlei bergen toch ook in de omgeving ziet. Maar daar ziet u met name onze eerste zendeling, meneer Aleman, met naast hem onze penningmeester meneer Pols, die bij hem op werkbezoek was. Meneer Aleman werd als eerste zendeling door het bestuur uitgezonden naar Spanje. Meneer Aleman had al zendingservaring, was in de hervormde kerk al zendeling geweest in Kenia en kon dus met die wetenschap naar Spanje toe. Het bestuur belastte hem met de opdracht om zoveel mogelijk samenbindend onder de protestanten te werken, om te proberen mensen bij elkaar te krijgen om op een heel eenvoudige manier, soms in een huis, soms in een schuur, kerkdiensten te gaan houden, om een geregeld protestants-christelijk leven te gaan stimuleren. Want dat ontbrak vaak in Spanje. Nou, dat mocht ook gelukken en in sommige gevallen stuiten we op hele bijzondere dingen, op bijzondere mensen, zoals op deze man. Dit is dominee Lopez, hij werd al dominee genoemd. Het is niet echt een man met een theologische opleiding, maar hij was al voorganger van zijn gemeente. En men noemde hem dus ook al pastor, want zo heet een dominee in het Spaans. Deze man was half werkzaam in een gewoon beroep en half was hij predikant van een gemeente met 15 mensen. Dus u begrijpt wel, dat is allemaal op een andere schaal als wij het gewend zijn. Hij is door onze zending in dienst genomen, omdat ook bleek dat hij zeer de gereformeerde beginselen die wij aan als belijdenissen hebben aanhing. En vandaar dat hij ook voor ons nu als tweede Spaans evangelist werkzaam is. U ziet hier dominee Tanus in Spanje. Die had het Spaans benauwd, om het zomaar uit te drukken, want hij spreekt geen woord Spaans. En dat betekent dat onze zendeling, onze tweede zendeling, meneer Koster, voor hem aan het vertalen is hier. Meneer Koster is door de zending uitgezonden na terugkomst van meneer Aleman, die er een aantal jaren gewerkt heeft en teruggekomen is omdat zijn gezinsleden op huwbare leeftijd kwamen en hij niet wilde dat ze daar helemaal verwortelden in Spanje. Meneer Koster mag daar de taak voortzetten van meneer Aleman. Hij is in de omgeving van Barcelona werkzaam. Hij heeft nog niet zo heel lang geleden, en daar duidde de voorzitter vanavond al op, dat we daar iets hebben van kunnen lezen in het Terdegen, een kleine gemeente tot stand gebracht in de plaats Pineda. Pineda, een stadje aan de Middellandse Zee, niet zo heel grote stad, ongeveer 100 kilometer boven Barcelona, en daar mag een christelijke gemeente zijn. Zo heet die ook, christelijke kerk, betekent dat. Maar u zult denken, dit is toch eigenlijk geen kerk, het lijkt veel meer op een etalage. Nou, dat klopt. Wij proberen met het zendingsgeld wat we mogen beheren zo hard en zoveel mogelijk te werken. Wat u hier ziet is dan ook inderdaad een soort etalage met protestantse boeken. Want protestantse boekwinkels kun je in Spanje met een lampje zoeken, om het zomaar even uit te drukken. Kortom, we hebben boekwinkel, verenigingsgebouw en kerk gecombineerd in één zaal. En op die manier proberen we daar uitbreiding aan Gods woord te geven. Hier ziet u op deze kaart de plaatsen waar gemeentes zijn. De oranje plaatsen, de oranje vierkantjes die u ziet. Het zijn er 6 in totaal. Dat zijn plaatsen waar een kerkje is, een kerkzaaltje is, waar mensen bij elkaar komen en inderdaad protestant zijn en waar onze zending dus contact mee heeft. De rest heeft allemaal een andere betekenis, zal ik u niet mee vermoeien. Maar u kunt wel zien hoe wij verspreid de contacten van onze zending sinds 1952 zijn. Door heel Spanje en zelfs hier en daar in Portugal is een contact ontstaan. Dat is zeer verheugend. En dat betekent ook dat wij menen dat het in ieder geval het werk wat het uiterlijke betreft veel zegen mag ondervinden. Straks aan het eind zal ik u iets zeggen nog over het uiteindelijk belangrijkste. Hoe het met het innerlijk is en wat de vrucht van de prediking mag zijn. Wijd verbreid in Spanje, maar ik moet zeggen dat ongeveer 7 jaar geleden er nieuwe ontwikkelingen zich gingen voordoen. Voor ons soms heel ongrijpbaar, maar wij zeggen maar de Heere God zelf zorgde daar zelf voor, kregen wij contacten in Latijns-Amerika, dat gebied waar Columbus geweest was, zeg maar, en waar de Spanjaarden verplicht hun taal hadden ingevoerd, die landen waar men nu dus Spaans spreekt. U ziet hier een dia uit Haiti, daar werkte de onder ons bekende stichting Woord en Daad. En zoals u weet is Woord en Daad een diaconale stichting. Dat betekent dat zij de mensen vooral in hun armoede helpen. Met christelijk liefdebetoon. Maar zij zijn natuurlijk geen zendingsorganisatie. Zij vroegen ons, Spaanse evangelische zending, u beschikt over Spaanse bijbel, Spaanse boeken. Kunt u ons niet helpen? Dat hebben we natuurlijk graag gedaan. Zo ging het ook in andere landen. U ziet hier een plaatje van uit Peru. Daar vroeg een schooltje ons. Wij hebben bij iemand een kinderbijbel gezien en daar stond het adres van uw zending in. Mogen wij voor onze school ook een kinderbijbel krijgen? Nou, u begrijpt wel, we hebben graag een doos vol gestuurd met kinderbijbels en ook een aantal echte bijbels. En zo breidde het werk maar uit. En zo zou ik u tientallen voorbeelden kunnen noemen van allerlei Spaanstalige landen. Het nam zo'n vlucht dat onze toch eigenlijk vrij kleine zending is achter de oren ging krabben. En bij zichzelf dacht van ja, moet dat zo wel gaan? Vandaar ook dat er in samenspraak ook wel met wat kerkelijke zendingsgenootschappen, zoals de zending van uw kerk, de zending van de gereformeerde gemeente, de zending van de hervormde kerk, van de gereformeerde zendingsbond, er samenspraak kwam, ja, wij zullen ons niet richten naar Colombia, naar Peru, naar Venezuela, al dat soort landen spreekt wel Spaans, maar wij kunnen dat niet met elkaar, met zo'n kleine zending allemaal behappen. Laten wij onze aandacht concentreren op deze twee eilanden, Cuba, Haiti en de Dominicaanse Republiek, waar nog Hispaniola hieronder staat, ons herinnert aan de Spanjaarden. Het werk mocht zich dus ineens zomaar uitbreiden naar die Midden-Amerikaanse landen. En eigenlijk moeten we zeggen dat dat een hele bijzondere zaak is, want in Cuba is de situatie gelijk aan de situatie die wij eertijds in de tijd van professor Wissenhoff aantroffen in Spanje. Ik zal u daar zoiets meer van zeggen. Wat u hier ziet is een plaatje van Cuba om u zomaar even een indruk te geven. U kent Cuba denk ik allemaal wel van de tabak. U ziet hier een tabaksplant waar men sigaren van maakt. U ziet de bekende hutten die men daar ook heeft. En ook vroeger bewoonde, nu niet meer overigens. Maar vroeger waren zulke hutten eigenlijk de woonplaatsen van de van ouds daar wonende Cubanen. U ziet ook die bijzondere bergen die eigenlijk nergens ter wereld op die manier aantreft. Afgeronde bergen, een heel typisch gezicht om die te zien. Een heel mooi land, maar een land waar dus een regime is, wat eigenlijk bijna vergelijkbaar was met de tijd van generaal Franco in Spanje. En ook in Cuba heerst een dictator. En daar moet iedereen aan geloven. Of dat je hem nu wil zien of niet, op iedere hoek van de straat, daar wordt hij geplaatst, bij wijze van spreken. In iedere stad met enige allure kom je op hoeken van straten zulke prenten tegen. Daar kun je meneer Fidel Castro, zo heet hij, jongelui, kun je Fidel Castro tegenkomen. Hij is degene die Cuba bevrijd heeft, althans dat verkondigt hij zelf. Of het echt zo is, dat is maar zeer de vraag. Want hij heeft de protestantse kerk die er was in de 50er jaren, heeft hij de mond gesnoerd, die macht. Niet meer openlijk functioneren. De Roomse kerk heeft hij dat niet zo echt mee gedurfd. Die Roomse kerk is altijd wel wat gebleven, maar ook die activiteiten vond hij niet geweldig. Het is een echte communist. En dan is het wel duidelijk, denk ik, deze man wilde dus niet dat, die vond godsdienst eigenlijk opium voor het volk. Hij heeft op een gegeven moment, heeft hij grote narigheid gehad met zijn buurland Amerika. Ik zal daar niet een lang verhaal over vertellen, maar het heeft wel geresulteerd in een boycot, een handelsboycot, en daardoor is Cuba een zeer verarmd land geworden, want die auto moet u even wegdenken, die was van onze zendingswerkers die op werkbezoek in Cuba waren, Maar als u de rest ziet, dan ziet u wel de armoede straalt ervan af. Oude wrakken uit Amerika nog ingevoerd, rijden nog altijd door de straten als ze nog rijden. Want velen staan stil, benzine is er haast niet meer. En dat moet zelfs het leger ervaren. En vandaar dat u zulke soort plaatjes ziet, daar rijdt ook wel een legerwagen nog. Maar om de kosten te drukken en om de brandstof te sparen, doet men het ook zo met de dienstfiets. U begrijpt wel, de armoede is heel groot, maar ook de geestelijke armoede is heel groot. In augustus 93 was ons eerste werkbezoek in Cuba en daar stamt deze foto nog uit. En dan is het heel triest om eigenlijk te moeten constateren hoe arm het in Cuba is. Een warenhuis vergelijkbaar met het onder ons bekende V&D bijvoorbeeld, en zo'n heel groot warenhuis, publiceerde in haar etalage niet meer dan een paar schoenen met een prijskaartje dat onbetaalbaar was. En een lijstje wat er in de maand augustus 93 nog te koop was. En sinds die tijd is het alleen maar beroerder geworden in Cuba, moet ik eigenlijk zeggen, in financieel opzicht. Dus dat lijstje zal misschien nog korter geworden zijn. Het is erg droevig in Cuba gesteld. De mensen moeten ook voor eten soms heel lang in de rij staan en moeten ook al op de bon, zoals het bij ons in de oorlog ging, het eten op de bon. Ondanks dat mogen we toch zeggen dat er een groei is in het geestelijk leven, want daar waar de mens in nood komt, mag de Heere gelukkig toch vaak werken, dat er ook nog wel eens omhoog gekeken wordt. En vandaar dat u hier, een van onze bestuursleden, meneer Nieuwenhuis, ook medewerker van het zendingsbureau van de gereformeerde gemeente, ziet u hier staan met twee ouderlingen van een protestants kerkje, wat weer de moed heeft opgepakt om een kerkje te gaan bouwen. Tenminste, het zou een kerkje moeten worden, of het echt wordt, dat kan ik er nog niet echt van maken, maar in ieder geval, men is bezig om weer een zaal voor te bereiden, om weer eredienst te kunnen houden. U begrijpt, zulke gemeentes proberen wij te ondersteunen. Te meer dat ik u kan vertellen dat ook deze gemeentes nog mensen zijn uit oude gemeentes van voor de dictatuur, waar mensen inderdaad vanuit het Amerikaanse protestantisme eertijds ook goede belijdenissen hebben meegekregen. Goede belijdenisgeschriften. En er zijn dus inmiddels heel wat contacten in Cuba. Vandaar dat ik dit plaatje maar even voor u neerleg. Er is grote honger naar het woord van God. En al heeft men dan in Cuba niet graag iets met een zwarte kaf, dan doen we het maar met rood of met bruin. We hebben in ieder geval een rijke inhoud naar Cuba te bieden. De heilige schrift, de heilige Bijbel, ligt ook voor hun klaar. En ik ben dan ook heel erg verheugd dat uw gemeente ook ons altijd steunt als Spaanse evangelische zending, dat wij ook zo'n Bijbel die slechts 5 gulden kost. 5 gulden hebben we al een Bijbel betaald. Dat is misschien wel aardig voor u om dat even te weten. Die worden in Spanje gedrukt bij een drukkerij van iemand die het helemaal belangeloos doet. En op die manier kunnen wij Gods woord Spanje, Cuba en zelfs andere landen inkrijgen. U ziet hier nog een keer meneer Aleman. Ik heb hem er nog maar even een keer na aangeplakt. Omdat hij het werk voor Cuba mag doen. Hij is teruggekomen uit Spanje, heb ik straks gezegd. Hij werkt nu vanuit Doornspijk op de Veluwe. Werkt hij voor onze zending helemaal gericht op Latijns-Amerika met als hoofdaandachtspunt Cuba. Per week krijgt hij werkelijk een postzak vol van de PTT aangeleverd met poststuk uit Cuba van mensen die hem schrijven. De een vraagt om een Bijbel. De volgende heeft een Bijbel gehad en heeft een gedeelte gelezen en begrijpt er niets van. Moet uitgelegd worden. Nou, zo zou ik even door kunnen gaan. Meneer Aleman heeft geweldig veel werk en heeft gelukkig een team met vrijwilligers, onder andere ook enkele van zijn eigen kinderen die de Spaanse taal ook goed beheersen, die daarbij helpen om dat woord te verbreiden. We zijn aan het einde van onze dia-serie gekomen. U ziet nog eens een plaatje van Cuba, een geweldig mooi land, een heel indrukwekkend. En de stranden roepen het ons toe dat wij daar ook inderdaad met het oude zendingslied roept uit aan alle stranden. Verbreid het evangeliewoord. En die opdracht zien wij ons als zending ook voor geplaatst. Een nieuwe wereld gaat voor ons open. Fidel Castro, laat gaan we meer toe. De Bijbel mag Cuba na veel tijd binnen. 3 jaar geleden mocht dat voor het eerst. En samen met de gereformeerde Bijbelstichting en de TBS in Schotland mochten wij een hele scheepslading vol Bijbels er naartoe sturen. We weten dat ze voor een deel heel goed zijn aangekomen. Een ander deel ging dat helaas niet. Ik wijs u nog even op onze zendingsbode. Velen van u kennen hem, dat weet ik hier in Middelharnis, maar er zullen ook zijn nog van niet. Ik heb u het een en ander verteld, maar dat is maar een greep uit de geschiedenis van de Spaanse evangelische zending. U kunt hier in dit blad nog veel meer lezen. En voor slechts 7 gulden, voor 7 gulden per jaar, kunt u het 9 keer krijgen. En kunt u nog veel meer horen en zien over het werk als wat ik verteld heb. Ik hoop dat als u nog geen abonnee bent, het toch eens wilt overwegen. Want wat is nou 7 gulden? Waar vindt u dat nog, zou ik dat willen zeggen. Ik hoop dat het in ieder geval uw aandacht gewekt heeft. Ik hoop ook dat dat niet het allerbelangrijkste ook voor u is. Maar dat u met name in uw voorbeden onze zending zult willen gedenken. Dat u voor de zendingswerkers, de Spanjaarden die voor ons werken, maar ook voor onze eigen zendelingen het gebed zult doen. Want het is een moeilijk en moeizaam werk. Daarmee ben ik aan het eind van de dia-serie en geef ik graag gelegenheid voor het stellen van vragen. En kan ik misschien nog wat aanvullend u iets meer informeren. Ik ben er misschien wel een beetje duf van, maar... Zijn er vragen? Dan kijk ik natuurlijk eerst naar de jongens, want die zijn daar gewend. Die krijgen op school altijd vragen. Dus. Hebben jullie vragen, jongens? Kom er maar gerust mee. Je hoeft je voor dat mooie werk niet te schamen. Hè? Dat doen wij ook niet. Maar ik moet er gelijk wel bij zeggen, dat als je protestant bent in Spanje, en dat weet die mevrouw ook wel, die daar zit, want die is daar ook vaak geweest, een klein beetje. Ik ben het aan het leren. Wat zegt u? Ja, zie, zie. Ja, nou jongens, ik moet gelijk zeggen, als je protestant bent in Spanje, en dat geldt ook wel in Cuba, maar in andere mate, maar als je protestant bent in Cuba, daar ben je een verschoppeling. Dan deug je nergens voor. Dan word je met de rug aangekeken. Dus... Inderdaad, je moet in Spanje wel wat moed hebben om christelijk te zijn. Ja, dat is zo. Maar goed, dat betekent ook, en dat wil ik meteen ook maar tegen de grote mensen zeggen. In Spanje, daar heb je 39 miljoen inwoners. En als u nou weet dat er formeel in deze tijd ongeveer 110, 120.000 protestanten zijn in heel Spanje, dan ziet u wel wat weinig in verhouding met die 39 miljoen. En als u dan de filter er nog op legt, want die zogeheten hervormde kerk, die Iglesia Evangelica Español, die kerk, ja, die is eigenlijk net als onze eigen hervormde kerk in ons land helemaal verwaterd, vrijzinnig geworden. En dat betekent ook dat vele van de protestanten in Spanje ook nog heel erg vrijzinnig zijn. En dat is heel erg jammer. Dus als we dan dat filter er nog overheen leggen, dan houden we ongeveer 30.000 mensen over met die de gereformeerde belijdenis aanhangen. En waarbij we dan echt nog niet kunnen zeggen dat het precies eender is als bij ons. Dat is misschien toch wel goed om dat even te zeggen. Om te zien, er is veel werk gebeurd. Er waren veel stipjes op die kaart net. Maar we mogen in dat opzicht niet zeggen dat we uitgewerkt zijn. Integendeel, er ligt nog heel veel werk op ons te wachten. Juist, juist, ja. In die gemeente waar u was, ja. Ach, juist. Juist. Ja, nou, dat is een vraag waar ik niet echt heel positief antwoord op kan geven. Het is zo dat het werk is stabiel. Er is geen vermindering. Maar de invloeden, met name ook in de kuststreken, de verwereldlijking is zo sterk dat als wij weer eens wat gewonnen hebben, moet je heel hard blijven werken, zoals dat ook in onze gemeente overigens geldt, om geen mensen kwijt te raken. Want we zien dat ook. Een Spanjaard is heel makkelijk van karakter in het algemeen. En dat betekent dat hij ook zeer beïnvloedbaar is. Als je maar een warm betoog hebt, dan heb je ze ineens helemaal, u kunt het wel beamen denk ik, hè? Dat een Spanjaard helemaal je helemaal eens in je bezit hebt, om zo maar eens te zeggen. Maar vervolgens, als je ze uit het oog verliest en geen aandacht geeft, dan wappert het zomaar weer weg. Dus de diepte ervan, en dat had ik u al beloofd om daar nog iets van te zeggen, is voor ons natuurlijk niet te meten, dat moeten we voorop stellen. Maar wij hebben er wel eens onze zorgen over in die christelijke gemeente. Het aantal gemeenten is dus wel uitgebreid. We zijn nu op 6 waar we contact mee hebben. En er zijn ook enkele Ierse en Schotse kerken die ook contacten hebben. Die eigenlijk bijna in dezelfde beleidenislijn staan als wij. Waar we ook wel goede contacten mee hebben. Dus ik denk dat er in totaal in Spanje toch wel een 40 protestantse gemeenten zijn of zo. Maar goed, op zo'n groot land is dat natuurlijk toch eigenlijk maar heel droevig gesteld. En die gemeentes, nogmaals, als wij over een gemeente spreken, dan denken we al gauw aan een paar honderd mensen. Maar dat moet je in Spaanse termen niet doen. In Spanje is een gemeente van, schrik niet, 25, 30 man, is een grote gemeente. Dus dan weet u waar we over praten. Wat zegt u? Er zijn grotere, maar daar komen toeristen, hè? Dat weet u wel. Ja. Ja. Meneer. Ja, daar heb ik nou niet te veel van verteld inderdaad. Maar dat is zo dat in Cuba, daar zijn dus protestantse gemeentes. Die vaak, omdat het eigenlijk niet formeel is toegestaan door de regering. Eigenlijk vaak gewoon in huis samenkomen. Zoals dat vroeger ook in Spanje ging trouwens. Of in schuren. En men probeert dan toch de eredienst ook met name op de zondag ook wel in stand te houden. Er is inmiddels wel weer wat structuur gebracht de laatste jaren. Er zijn wel wat protestante gemeentes die een soort kerkverband met elkaar hebben. En die ook al een soort, laat ik het maar noemen, synode hebben. En daar hebben wij ook contacten mee. En met name ook een, u hebt wellicht gekend, de gereformeerde gemeente dominee Hegeman. Leeft niet meer, maar die heeft een zoon die in Canada werkt en die... Dominee heeft rechtstreeks contact met die kerken en via hem lopen bij ons nogal wat contacten. Hij is niet bij ons in dienst, maar hij heeft daar een hele goede ingang en hij probeert voor ons in ieder geval contact met die protestantse gemeente te onderhouden, ook via die synode die dus dan met zekere regelmaat ook samenkomt. En daar heb je dan natuurlijk toch in feite de voorgangers onder de Cubanen zelf te pakken en op die manier hebben we toch wel een beetje zicht op hoe het zich ontwikkelt. En we mogen wel zeggen dat het wat dat betreft iets anders is dan in Spanje. In Spanje is die Roomse achtergrond zeer, zeer sterk. In Cuba is dat ook wel iets, maar daar heb je toch ook mensen die al van oudsher wel protestant zijn. Tenminste, oudsher enkele geslachten lang dan, zeg maar. Dus in dat opzicht ligt het werk er ietsjes makkelijker, lijkt het voor ons. Maar nogmaals, omdat het allemaal een zendeling er naartoe sturen, dat gaat nog niet. Daar is nog tegenwerking voor. Maar we kunnen dus wel gebruik maken van die kennis die vroeger in Spanje opgedaan is met dat lectuurwerk. We hebben goed materiaal om aan te reiken. We weten hoe we dat het best kunnen toepassen. En daar heeft onze zendeling meneer Aleman het dus zeer druk mee op dit moment. Ja, nou... Daar heb je het als er armoede is, dan gebeuren er gekke dingen. Dan zijn er douanebeambten, die drukken gewoon een hele stapel achterover. En wat doen die? Verhandelen. Dan wordt de Bijbel verhandeld. Nou ja, dan komt die ook ergens natuurlijk. Maar goed, dan moesten de Cubanen er nog iets voor betalen, terwijl dat niet de bedoeling was. Maar dat gebeurde regelmatig. We hebben het ook wel gehad dat we gewoon een pakket of een doos vol teruggestuurd kregen. Dan was die zogezegd ineens weer onbestelbaar. Terwijl het adres door ons telefonisch of zelfs tegenwoordig per fax benaderd was dat het eraan kwam. En dat moest er gewoon wel komen, maar dan krijgen we het gewoon terug. Dan was er dus weer een ambtenaar tussen gekomen die gezegd had die rotzooi terug. Want zo werd het dan genoemd. Hè? En dan kregen we gewoon een lading terug. We kregen het gelukkig nog terug, maar bedoel, er zullen ook wel eens dingen wegslippen waar wij helemaal geen zicht op hebben. Hè, dus dat wilde ik eigenlijk met die woorden maar even aangeven. Dat heeft soms een loop die wij niet kunnen zien. Aan de andere kant is het heel fijn en dat, om toch ook te zeggen, als u de zendingsbode leest, dat geldt voor Spanje, dat geldt voor Cuba, dat geldt voor Haiti, voor de Dominicaanse Republiek, waar we ook wel contacten hebben, dat we steeds toch ook merken dat er mensen zijn waar het in het hart mag vallen. Waar de Heere meer uitwerkt als alleen dat uiterlijke. Als het onderschrijven met de mond van de belijdenis, maar waar het ook in het hart mag zijn. En dat is toch eigenlijk het belangrijkste wat ik u wil vertellen. Dat maakt ons ook altijd weer stil. Dat we zeggen van ja, dit werk mogen we niet opgeven. Al is het vreselijk moeizaam, want dat moet ik u eerlijk zeggen. Het is erg moeizaam. Het is ploegen op rotsen. Het is heel anders als in Oost-Europa, waar wel vaak hele goede ingang is. Maar ja, wij zien toch af en toe van zulke mooie vruchten verschijnen. Van mensen die een rijk getuigenis kunnen geven dat ze de Heere toch hun deel hebben. En dan zegt men ja, dan mag je toch ook niet opgeven. Dan heeft de Heere voor ons die moeilijke weg gebaand, gemaakt om toch mensen op hemzelf terug te leiden. En dat is toch het allerbelangrijkste. En dat is ook het mooiste om u te kunnen vertellen. En dat lezen we zo af en toe ook wel eens in een eenvoudige getuigenis in die zendingsfoto. Dus ik beveel het nog maar eens bij u aan. Nog meer vragen? Mevrouw. Ja, meneer Koster die heeft een paar vreemde arbeidsterreinen. Dat is inderdaad de ziekenhuizen rond Barcelona met name. Daar is de medische wetenschap zeer ver gevorderd, want het komt wel eens een beetje tegen ons in dat de wereldse wetenschap het ons nog lastiger maakt. En toch, meneer Koster is een buitengewoon intelligent iemand, heeft daar ingang in die kringen. En dat betekent dat hij soms met een enkele christenarts contacten heeft, die hem ook wel eens, in de hulp inroept als er bepaalde mensen zijn die in geestelijke nood zijn. Dat mag gebeuren af en toe. Een ander ingang, dat is niet uw vraag, maar dat zeg ik er gelijk maar achteraan, is bijvoorbeeld gevangenissen. De Nederlandse regering heeft meneer Koster, ik dacht een jaar geleden ongeveer, gevraagd of dat hij het pastoraat onder christen, of protestantse gevangenen moet ik zeggen, want de Rooms-Katholieken noemen zich ook christen uiteraard, onder protestantse gevangenen ook wil doen. En dat trekt zich al uit door heel midden Spanje, allerlei gevangenissen waar hij bij tijd en wijle ook mag komen. Ik ben vergeten te vertellen dat meneer Koster als hoofdopdracht van het bestuur meekreeg om te proberen, en dat is ook heel belangrijk natuurlijk, om te proberen op universiteiten, de universiteit van met name ook Barcelona, ingang te krijgen. Om daar met name ook jonge studenten die nog volop in een of andere vakrichting bezig zijn, niet direct de theologie, maar juist om interesse te kweken voor theologie, dat ze het als nevenvak of iets dergelijks gaan doen. Meneer Koster heeft daar ook hele goede ingang bij. Dus u ziet wel, zijn werkveld is heel breed. Wij zeggen wel eens te breed. Maar hij heeft wat dat betreft gelukkig ook veel energie van de Heere gekregen. En mag op al dat soort terreinen toch stukjes werk doen. En wij hopen nog eens dat we zo bemiddeld worden als zending. Dat we nog eens een extra man kunnen uitzenden. Dat begrijpt u wel. Want dat zou heel fijn zijn. Er is werk te over. Ja, natuurlijk, daar heb ik ook weinig. Nou ja, ja, kijk, daar kan ik natuurlijk. Ja, dat begrijp ik. Ik kan u avondenlang vullen. Maar het gaat natuurlijk heel in het kort om de essentie van het werk. En daarom heb ik met name iets over de geschiedenis laten zien. Dat u goed weet, hoe komt dat nou dat er in Spanje zo'n heel andere situatie is dan bij ons. Het is ook een Europees land. Juist, heel anders, hè. En daar hebben we dus die vervolgingen gezien. En ook het beeld is er bij de Spanjaard gewoon echt van kinds af aan ingepompt. Protestantisme zijn ketters. En zo word je benaderd. En er zijn nog altijd ambtenaren, stammend uit de tijd van generaal Franco, die nog proberen het je lastig te maken als je bijvoorbeeld een vergunning vraagt om eens ergens, wat wij dan wel eens doen, te folderen in een dorp. Om eens wat folders uit te delen, om te proberen zo stil contact met iemand te krijgen. Want in Spanjaard, omdat het zo verboden is, Dat protestantisme zo, ja, we zijn protestantse honden, zo noemen ze het zelfs wel eens, dat durven mensen er ook niet erg voor uit te komen. Dat ervaren wij ook. En dan wil het wel eens dat het schriftelijk wel lukt. En dan kun je misschien toch op die manier weer een ingang krijgen. Nou, dan hebben we het wel eens dat zo'n ambtenaar zegt van geen vergunning. Maar dat weten we, dan mogen we altijd een beroep op de regering doen van, ja, hier is een ambtenaar die het ons wat wasboomt. Er is toch ook die vrijheid. En dan komt het toch wel weer los. Dat ebt wat weg, maar er zijn er nog altijd. Dat wilde ik maar even kwijt, dat u ziet hoe diep dat in het Spaanse volksleven nog in zit. Geen vragen bij die jongelui opgekomen? Niet echt. Durf het maar gerust hoor. Goed, dan denk ik dat we u redelijk op de hoogte gebracht hebben. Maar nogmaals, in de zendingsbode kunt u nog veel meer lezen. En veel uitgebreider. Oh ja. Ja, nou, ik ben het helemaal met u eens, mevrouw. Ik kan het ook wel een beetje beamen, want ik moet eerlijk zeggen, voordat ik bij de Spaanse Evangelische Zending werkte, en dat komt misschien ook door mijn belangstelling voor geschiedenis en dergelijke, ik moest niks van Spanje hebben, want dat na die nare Spanjaarden en dat behete warme land, dat is allemaal maar niks. En toch ben ik het met mevrouw eens, als die er werkelijk komt, het is een fantastisch mooi land. En de mensen zijn heel innemend, maar... Erg vroom, ja, ja, ja. Ik moet zeggen dat, zeker aan het uiterlijk zijn ze vaak nog netter als wij, gemiddeld. Hè? Zit op.
Dank u wel. We hebben in de afgelopen jaren meerdere zendingsavonden gehouden. In gedachten waren we dan steeds in, zeg maar, Zuid-Afrika. Begrijpelijk ook. En op die avond hebben we ook meerdere keren gehoord dat het best moeilijk is, het zendingswerk. En dat het ook af en toe ploegen op rotsen is. Het viel me op dat ook vanavond dat ook hier weer terugkomt. En Hazer heeft dat heel wel duidelijk aangegeven, zojuist ook aangegeven, dat het ook in Spanje erg moeilijk is. En ook in Cuba en aan die andere landen. Aan de andere kant, en daar is hij mee geëindigd, en dat is dat ook heel fijn, toch merken we ook dat er zegen is. Dat er uiteindelijk door mensen gewerkt wordt... En dat mensen ook beseffen dat ze van Gods zegen afhankelijk zijn. Dat ook mogen zien. Dat ook harten open gaan. En ik denk dat dat heel wezenlijk is. Ook in dit werk. En ik vind het fijn dat zowel het ene de moeite en de zorg. En aan de andere kant ook de zegeningen genoemd zijn. En dat het ook daar valt. Dan Hazer, heel hartelijk dank voor wat u vanavond ons geboden hebt. Wat u hebt laten zien, hebt laten horen. Ik denk dat de meeste mensen hier in de zaal nooit van hun leven in Spanje geweest zijn. En dan hoor ik nu toch iets van wat werk, wat daar gebeurt en wat daar ook vanuit Nederland gedaan wordt. En wat zeker onze instemming, onze liefde mag hebben, onze financiële bijdrage mag hebben en ons gebed mag hebben. Dat zijn ook zaken die we ook allemaal mee kunnen en mogen nemen. Hartelijk dank nogmaals voor het feit dat u hier wilde zijn vanavond. We sturen u niet met lege handen naar huis. De bekende envelop, ik heb hem ten dele voor het feit dat u hier wilde komen en ten dele voor reiskostenvergoeding. Alsjeblieft, hartelijk dank. Maar daarnaast is er nog meer, want we hebben collecten gehouden. En dat is het tweede gedeelte van wat we mee willen geven, op welke manier dan ook. De collecte heeft opgebracht 443,5 gulden. En ik ben ook blij dat we dat ook voor de Spaanse Evangelische Zending vanavond toch bij elkaar gebracht hebben. U, hartelijke dank ook daarvoor. Dank voor de luisteraars aan de kerktelefoon die ook meegeleefd en meegeluisterd hebben vanavond. En dan zal meneer Hazer deze avond met ons sluiten. We zingen eventueel nog iets, als dat kan. En dan wil u eindigen met gebed. Dank u wel en allemaal wel thuis.
En de voorzitter, voor wat u ons hebt aangereikt. Ook dit zullen we voor de zending bestemmen. Ik vind het ook heel fijn om te kunnen zeggen dat ik al voor enkele honderden guldens verkocht heb. Dus we mogen wel zeggen dat Middelhanis weer de Spaanse Evangelische Zending goed gedachtig is geweest. Dank daarvoor. En ik hoop dat die steun er ook mag blijven. Maar nogmaals, de steun in de gebeden, die vermag zeer veel meer. En ik hoop ook dat dat gebed, ook het ware gebed, ook van zere kinderen, die we hopen dat er ook veel in de Middelhanis mogen zijn, er ook echt mag zijn voor dit werk, dat we steeds Gods hand ook weer mogen opmerken in de voortgang van het werk. We willen met elkaar gaan eindigen. Nou zit ik een beetje te dubben. Er zijn mensen die gevraagd hebben of dat het Lutherlied nog willen zingen, maar eigenlijk besluit ik persoonlijk liever met een psalm. Het Lutherlied is ook heel mooi. En ook heel toepasselijk in deze tijd, natuurlijk de tijd van de hervorming, maar zegt u het maar. Dat zullen we toch maar op psalm doen. Psalm 96. Psalm 96, het eerste en het tweede vers. Zingt het nieuw gezang de Heere, zing aarde, zing wie God ter ere. En het tweede vers, nu moet uw tong de heidenen noden. En zie daar meteen de oproep, de verantwoordelijkheid die de Heere ook bij u neerlegt. Ik hoop dat u hem verstaat.
mag ik u voorgaan in dankgebed. Ja, Heere, zo mogen wij wel aan het einde van deze avond voor u verschijnen. U roept het ons toe. Nu moet uw mond de heidenen noden. Heere, wat is er dan nog veel werk in uw koninkrijk? Want Heere, we moeten het u belijden dat wij mensen zijn die daar vaak zo ver van afleven. Die zelf geen licht op onze weg hebben, wellicht. Misschien ook wel dat wij onze mond niet durven openen tegen onze eigen zoon of dochter, tegen onze eigen familieleden, tegen onze eigen buren, die niets meer met u te maken willen hebben. Och Heere, dan komen wij met ootmoed voor uw heilig aangezicht en komen we u smeken of dat gij zelf de bereidheid des evangelies ook bij ons wil aanvorden, dat wij op de plaats waar u ons gesteld hebt, als huisvrouw, als scholier, op het werk, op het kantoor, Heere, dat wij daar toch die rijkdom die in u te vinden is, mogen doorgeven, al is dat maar op heel eenvoudige wijze. Heere, u hebt er ons vanavond weer bij bepaald dat er allerlei werk in uw koninkrijk mag gebeuren. En Heere, als wij daar het een en het ander van gezien hebben, dan weet u ook welke zorgen daarbij zijn. Dat het vaak voor ons mensen overkomt, en dat zal voor predikanten in ons eigen land niet anders zijn, voor ouderlingen en diakenen, dat het ploegen op rotsen kan lijken. Maar Heere, ons komt niet de maatlat toe. Wij hebben uw boodschap door te geven. En Heere, wilt u ons dat geven, dat wij getuigen mogen zijn van die zeer blijde boodschap die wij in uw woord vinden. Want Heere, hebben we vanavond in de meditatie die hele zwarte bladzijde van ons mens zijn nog eens duidelijk uiteen horen zetten. Heere, wilt u geven dat wij ook de andere kant daarvan, die ook aan de orde mocht komen, mogen weten voor eigen hart en leven dat er bij u vergeving is, altijd geweest. Heere, wilt gij geven dat wij daaruit mogen leven, dat wij de boodschap van de reformatie, die vanavond ook in het kort even aan de orde kwam, ook zelf voor eigen hart en leven mogen weten. Het woord alleen, genade alleen. Heere, wilt u geven dat wij het geloof alleen ook mogen hebben als de gronden van ons geloof. Wilt u geven dat wij van daaruit werkzaam mogen zijn, dat hetgeen ook onze voorganger ons nagelaten hebben, onze belijdenissen, ons de rechte weg mogen wijzen, dat wij daar niet van zouden afglijden. Wilt u ons vasthouden en wilt u geven dat wij die rijkdom uit die belijdenissen mogen doorgeven aan anderen. Geeft u ons een mond om te spreken, een hart om in mee te leven voor diegenen die het mogen verkondigen. En zo kunt u ons op ons eigen plaats toch iets laten zijn van evangelist. Heere, wilt gij zo het werk van evangelisatie en zending met uw zegen bekronen. Wilt u geven dat het werk in Spanje, het werk in Cuba, het werk in Zuid-Afrika of waar dan ook, Heere, in uw koninkrijk mag gezegend worden. Dat er vruchten gezien mogen worden. Niet dat dat aan ons is, Heere, maar geeft u zo ook de werkers die vruchten bij tijd en wijle te zien, opdat zij niet moedeloos zouden worden. Geeft u veel gebed in de gemeente, Heere, voor dat moeilijke, maar ook mooie werk. En wilt u alle die in ambtelijke dienst daarin ook gesteld hebt, met uw zegen begiftigen, dat zij het maar rijk mogen uitdragen. Wilt u al het verkeerde ook van deze avond genadig wegnemen? En wilt u ons geven dat wij ook met de blijmoedigheid van het geloof erin staande mogen blijven, ook in een tijd waarin velen van zich van u afkeren, waar verwereldlijking velen aftrekt en waar de wetenschap wel in alles schijnt tegen het christelijk geloof op te komen. Maar Heere, gij zijt almachtig, gij hebt het in uw woord voorzegd,
Wilt u ons dan de waakzaamheid geven en wilt u ons ook een hart geven om het blijmoedig uit te dragen en ook voor onze jongelui, dat zij zich niet zullen schamen, dat zij christen zijn, dat zij de Heer Jezus tot hun deel mogen hebben. Wilt u zo met ons zijn, wilt u ons alle brengen waar we verwacht worden, geef een goede nachtrust. We danken u voor alles wat gij ook vanavond gaf. Wilt gij het verkeerde daaruit wegnemen? We vragen het uit genade, om Christus wil alleen. Amen. En zolang als ik de tafel niet opgeruimd heb, als u nog wat koopt, dan opruimen, dat begrijpt u. Nogmaals wel thuis.